Helemaal welkom bij Bones Level, jouw favoriete Nintendo podcast gevuld met het laatste nieuws. Switch Games, Retro Games, en vandaag hebben we een hele speciale bonusgast. Het is Willem. Hey.
Hallo, hallo.
Leuk dat je er bent, man.
Dankjewel.
Deze aflevering was al een tijd in de making. Hoe noem je dat eigenlijk? We hebben al vaker gezegd van, hey, moet ik er langskomen in Bones Level? En toen zei jij het laatst op Twitter. En nu ben je er eigenlijk. Leuk.
Ja, graag gedaan. Ik zat er al een tijdje naar uit te kijken ook zelf, dus komt mooi uit.
Ja, dat was toch wel eentje die we nog misten, zeg maar, jou te gast te hebben. We hebben een redelijke lijst met eervolle gasten gehad. En deze ontbrak nog. Jij bent bevriend ook met Nintendo, toch?
Ja, klopt. Daan is een goede kennis van mij. En het was ook leuk om hem een paar keer voorbij te horen komen in de podcast. Maar toen zat ik ook van, kan ik ook.
Ja, maar, ja goed.
Jij werkt voor Beeld en Geluid.
Nee, Boosdier. Kom.
Gaan we het? Ja,
Boosdier skippen.
Laat maar even je bruggetje maken, Cody.
Ik ben boos. Oké,
Je werkt voor Beeld en Geluid. En je weet een hele hoop van Nintendo. Zoals je weet beginnen we altijd met een bonus hier. En jij hebt een hele speciale...
Was dat naar dat bruggetje? Was dat naar dat befaamde bruggetje?
Ja.
Heel veel bruggetje.
Twee onderwerpen.
Bonus die er overheen trappelt met vier pootjes.
Ik wil even mensen introduceren.
Zeg dan, Willem komt uit een asiel.
Ja, dan ga ik. Mijn bonus dier is dus de asielkat. Asielkatten zijn enorm belangrijk, want het is mijn kat. Butler, zoals ik hem heb genoemd.
Nice. Top.
Want hij heeft ook het patroontje van een overhemd aan, dus hij is altijd op zijn netst gekleed.
Fantastisch.
Maar ik denk dat de asielkat heel waardevol is in de zin van mensen, fokkerkatten hebben raskatten en dat kan heel mooi zijn, maar er zijn zoveel dieren die ook gewoon een plekje verdienen. En wij vonden het zo belangrijk om een asieldier in huis te nemen.
Ja.
En we hadden dan het geluk dat het een kitten was. Dus het
dat
was echt...
wilde ik net vragen. Wat is de leeftijd van zo'n kat?
Ja, toen we hadden hem echt op, 3-4 maanden. Hadden we hem echt als kitten uit het asiel.
Wow.
En hij heeft zich goed aangepast aan het thuisleven. Hij zit altijd op schoot of hij is altijd gefocust op eten.
Serveert ook eten?
Serveert vooral eten, maar hij neemt het bord mee. En dan gaat hij er vandoor.
Nice. Oh, ja, superleuk, man. En inderdaad, shout-out naar asielkatten. Want ik verkeer zelf ook in zo'n scenario. We hebben een kat van 6, 7. Die hadden we in ons studiootje in Den Haag, in ons studentenhuis gekocht. Shout out Poki. Hadden we hem gekocht als kitten. We hebben hem nu 6 jaar en inmiddels mag hij ook. We wonen nu wat rustiger in een dorp, dus hij mag naar buiten en hij heeft naar zijn zin. En we gunnen hem dus heel graag de liefde van een compagnon. Alleen, ik denk sowieso qua leeftijd is het niet handig om een kitten te halen. 6 jaar verschil is misschien net iets te heftig.
Ja, heb ik ook wel
mijn leven.
Waarschijnlijk 6 jaar.
Maar ook heb ik zoiets van, een asielkat wil ik het liefst. Alleen, dan heb ik altijd... Ja, zijn dat dan katten die juist goed op andere katten reageren, denk je? Zou je zeggen?
Nou, wij hadden dus al een kat in huis. En dat was ook een asielkat. En die is echt 7. Dus dat leeftijdsverschil ook merkbaar. En die was vooral heel erg aangedaan hoe energiek en druk Butler was.
Ja.
En dus maakte dat wel een hoop verschil in de omgang eigenlijk met hoe ze zijn. En nu geven ze elkaar wat meer de ruimte, wat meer de rust. Dus het is ook een gewenningsproces voor zowel...
Maar zijn ze ook buddies? Slapen ze bij elkaar?
Nee, dat niet echt. En Butler is nog altijd heel erg van kom spelen. En Bono, de andere kat, is heel erg afstandig. Dus die schiet weg als je maar opstaat.
Okay.
Dus dat werkt niet heel erg goed samen.
Maar er is sprake van een vreedzame coexistentie.
Precies. En de momenten dat ze samen plotten tegen ons is dan altijd wel weer heel merkbaar. Als het 's ochtends vroeg is, dan worden er echt door 4 poten de deur ingebeukt.
Nice.
En dan zijn ze wel opeens eensgezind.
Oh, dan gaan ze vrij letterlijk samen door 1 deur.
Okay. Ja, precies.
Dus shout-out naar Bono, Butler en alle asielkatten in de hele wereld. En welkom bij aflevering 207 van Bonus Level. We gaan het hebben over Pokémon Black and White. Want Willem heeft daar een hoop over te zeggen. Maar het is ook Mario Day geweest. En we hebben ook nog nieuws over een nieuwe Switch emulator. En wat wij ervan vinden. Voordat we dat doen, nog even 2 huishoudelijke mededelingen. 1.
Gefeliciteerd Raf.
Gefeliciteerd Raf.
Onze jongste Simon. En trouwste luisteraar is deze week jarig.
Onze grootste Bonus Level fan die is jarig. Dus gefeliciteerd. Ik hoop dat je een fijne verjaardag hebt gehad.
Ik hoop dat je veel games krijgt van je paatje.
Dat hoop ik ook. En 2, rest in peace Toriyama.
Ja,
we moeten het toch even gezegd hebben. Het komt, we hebben op de een of andere manier allemaal wel met Toriyama dan wel Dragon Ball te maken gehad.
Dragon Quest.
Dragon Quest.
Chrono Trigger.
Heb jij nou een Dragon Ball iets op jouw shirt staan? Of
nee, ik heb een Professor Layton vandaag.
Vandaag.
Okay. En een Pokémon shirt.
Een Pokémon shirt, die is echt lijp.
In zwart en wit.
Ja, die man heeft
stylish voorbereid.
Een soort manga, ja. Laten we het hebben over Mario Day verkort. Het was dus Mario Day. En zoals al een beetje gelikt was, kregen we afgelopen zondag een soort van rare 3 minuut durende video waarin de nieuwe Super Mario film wordt aangekondigd. Yay! Ja. Op 3 april komt die uit. Illumination, die werkte weer aan. Ze noemen het niet een vervolg nog. Dus ja, het is waarschijnlijk wel een vervolg, maar we weten het niet zeker. Wel melden ze dat ze de wereld willen uitbreiden.
Ja, in andere woorden, we gaan dus nu dat uitstapje krijgen. Yoshi, misschien wat meer de Congo Jungle in en dergelijke. Je hebt natuurlijk sowieso die cliffhanger bij het begin. Cliffhanger, die after cinematic dinges.
Post-credits-achtige
zooi, dat je dat eitje hoort uitkomen.
Ja.
Dus dat is een vergroting van de wereld. Misschien krijgen we wel gewoon zeg maar, precies dezelfde treatment als we dat bij Mario Games hebben gekregen.
Misschien wel. Ja, wat vond jij van de Mario film?
Ja, ontzettend leuk. Geen cinematische hoogstand, maar ik heb echt enorm genoten in de bioscoop van begin tot einde. En ik wil gewoon, geef mij Wario. Kom op, doe het.
It's gonna happen, toch? Cowards. Want die guy van het begin, die zo moeilijk doet, dat schijnt de vader te zijn van Wario, toch? Dat is canon-wise helemaal uitgelegd. En dat is
de vader van Wario?
Ja, dat is die guy die in dat café heel moeilijk doet.
Oh.
Daar is
die politieagent.
Ja, dat is hard te maken met allemaal feiten. Ik heb dit ooit gelezen, maar niet onthouden. En dat is de vader van Wario.
Hij is een personage uit de oudere arcade game, volgens mij.
Ja.
Ja.
Je Foreman Spike of zo, toch?
Ja, Spike. Ja, precies.
Ja.
Ja, heel goed. Ik ben heel benieuwd. Er was ook een soort van storyboard ding uitgelekt nog. Waarin je Mario zag met Mario en Luigi met capes in een woestijn. Dat was een beetje ding. Weet niet of dat ook zo gaat zijn dat gebeurt in de film. Maar zou zomaar kunnen. 3 april 2026 dus. Duurt nog even, maar
Trouwens. En nog heel even over Wario. Je hebt die flashback dat je baby Mario en baby Luigi een zandkasteel ziet bouwen.
Ja.
En dan degene die dat omtrapt, dat is al Wario trouwens.
Ja, ja, volgens mij.
Dus hij zit er al in. En
dat is Wario.
Het paardje. Ja, kijk, dit is dan.
Ja, maar ze kunnen zoveel kanten op.
Het zou een leuke follow-up antagonist zijn tegenover Bowser, denk ik vooral. Want
voorbeeld,
je hebt iets van een insteek inderdaad in die flashback. Maar ook, je geeft een menselijke tegenstander voor Mario en Luigi. En dat haakt voor mij een beetje terug naar Mario Land 2. En,
absoluut.
Ja, dat werkt gewoon heel goed.
En laten we ook niet vergeten dat de eerste introductie van Wario natuurlijk was dat hij het kasteel van Mario kapot maakte en stal. En dat is dus ook wat er in de film gebeurt. Dus ja, dat lijkt me vrij logisch. Ik ben wel benieuwd wat ze met Waluigi gaan doen. Gaan ze eindelijk zijn bestaan erkennen? Gaan ze Camelot de credits geven?
Ik weet niet, man. Ik denk dat ze hem gewoon...
Of nodig ze hem hier ook niet voor.
Ik denk dat we 10 films krijgen en dat we hem niet zien.
Ja, dat zou wel echt heel grappig zijn.
Ik heb een soort Avengers van de Mario Cinematic Universe en daar zien we hem ook niet in.
Komt hij gewoon niet.
Maar ik besef echt dat deze film zo fucking succesvol was afgelopen jaar. Dat we, ook al gaan we bepaalde dingen waar we op hopen niet zien in de komende film, dan komen er nog genoeg films. Ook al gaat deze film de hel verdienen, dan verdient het zich nog terug. Want was het de best verdiende film van vorig jaar?
Ja, nee, Barbie heeft hem uiteindelijk wel verslagen.
Ah, oké.
Maar
wel nummer 2.
Het is wel echt dikke nummer 2. Ja, en vooral de aftermarket streaming en verkopen zijn daarna nog heel erg bij gaan tellen.
Klopt, dat heb ik wel eens eerder gezegd. Dat gewoon elke streamingsdienst loopt ermee te koop dat ze die film hebben.
Ja. Ja.
Met elke soort van Instagram story reclame die je krijgt van Sky Showtime staat het overleedje van Mario erop.
Ja. Sky Showtime inderdaad.
TV komt het voorbij. Volgens mij heeft Netflix hem ook gehad even.
Ja, volgens mij ook, ja. Ja.
Dus,
Lijp, op zich zin in. Toen aan het einde van de video, dat is wat ik bedoelde wat er zo raar was, kregen we heel kort nog even de release data van Luigi's Mansion 2 en Paper Mario 1000 Year Door te zien. Paper Mario 23 mei, Luigi's Mansion 27 juni. En nog even erbij, nu zijn de Game Boy Color Games Dr. Mario, Mario Golf en Mario Tennis beschikbaar op Switch Online.
Ja, dat is wel leuk.
Leuke dingen. Kijk, die Luigi's Mansion 2 port kan ik weinig mee. Ik heb hem gespeeld op de 3DS. Het is een 3DS game.
Ja, 60 ekels ook, hè? Betaal je ervoor.
Ja, dat vind ik dus echt wel veel.
Dat is wel echt veel.
Echt heel hoge hap. Ja. Ik heb voor 1000 jaar door kun je het nog een beetje verantwoorden. Want die game is zeldzaam, nooit opnieuw uitgebracht.
Ja,
dat is gewoon iets waar we volgens mij meer mensen naar uitkijken in die zin.
Ja.
Maar waarschijnlijk wordt dit Luigi's Mansion 2 toch weer zo'n soort sleeper hit. Omdat Luigi's Mansion 3 uiteindelijk toch ook heel veel verkocht.
Ja.
Dus mensen zijn toch een beetje dol op die gameplay. Ja,
het ziet er wel uit als een redelijke overhaal. Het zag er wel uit als een mooie game. Maar ja, ik heb deze game nu wel minstens 1 keer gespeeld. Volgens mij 1,5 keer of zo. En ja, ik vind die wel prima. 1000 Year Door heb ik nooit gespeeld.
You're gonna have so
ik
much
hoor
fun.
Van iedereen dat die fantastisch is.
Ja, ja, ik had gisteren nog een gesprek met Lucas over... Daar was je ook bij. Maar of het misschien het beste schrijfwerk is van een Nintendo game. Dat zou kunnen. Als ik heb lang en breed over nagedacht. En van de Mario games denk ik wel dat het sowieso wel het beste schrijfwerk is.
Niet Mother of zo van Nintendo?
Ja, Itoy, hè? Dan mag je het officieel weer derde partij noemen.
Ja, oké. Okay.
Maar ja, het is misschien wel het beste schrijfwerk. Ik zit in een moreel dilemma. Ik heb recentelijk een heel goed GameCube-pakket gekocht via Marktplaats.
Yeah.
En daar zat 1000 Year Door in.
Oh.
En ik heb een hele goede prijs betaald.
Voor
alleen...
hoeveel?
Minder dan €200 voor het hele pakket.
Wauw.
9 games.
Holy shit.
Ja, goede deal. So. Maar ik zit in het morele dilemma. Ga ik 1000 Year Door spelen op de GameCube, het origineel, of ga ik nog een keer €60 uitgeven om de HD remake te spelen die exact hetzelfde tot nu toe eruit lijkt te zien? Yeah.
Je hebt hem al gespeeld?
Ik heb hem nog niet gespeeld.
Je hebt hem nog
dat
nooit
is,
gespeeld?
Dat is het dilemma. Van, wil ik het origineel ervaren en dan de remake voor later, of wil ik dan het gelikte versietje?
Ja, dat is dus lastig. Dat kwam ook in het gesprek voor. Ik zei, Jacco, je bent het meest gelukkige mens dat ik ken. Je mag hem voor het eerst gaan belezen op de Switch, met alle glorie van dien. Waarop Lucas hem eigenlijk weer kaatste met, ja, maar wil je niet... Het is toch juist mooi, de originele schoonheid daarvan. Dus dat is een keuze die je moet maken.
Switch is lekker makkelijk.
Ik zou hem bewaren voor de Switch, puur en alleen voor het gemak. Weet
maar
je?
Ik heb dus met het GameCube-pakket ook een CRT-televisie thuis gehaald.
Oeh.
Dus ik heb de originele aansluiting met de originele kwaliteit. Dus echt de oldschool ervaring. Dus
ja, dan moet je dat eigenlijk
daarvoor
doen.
Maar ja, ik wil ook in de trein kunnen spelen en op pauze kunnen zetten. Dus het is inderdaad nog een beetje wat ik nog niet helemaal weet. Dus ik heb nog 2 maanden, denk ik, om het uit te zoeken.
Yeah.
Wordt spannend.
Ja, weet je, het is als je hem op de originele hardware speelt, dan heb je hem over 1000 jaar nog niet door. Dat is een probleem.
Welke andere games heb je?
Ik heb, het was een enorme collectie. Eternal Darkness zat erbij. Tales of Symphonia zat erbij. SSX Tricky 3. Nog meer? Mario Kart Double Dash.
Nou dan heb je het er al bijna.
Het was Sunshine zat erbij. So. Soul Calibur 2. Het was echt...
So.
Like, denk aan de grote titels en dan nog wat meer. Wow.
Je hebt een of andere Facebook-moeder opgelicht, Willem.
Nee.
Omgekeerd.
Ik heb een open bod gedaan en deze persoon was heel, heel gul. En zei,
is mooi.
En de GameCube kwam in de doos met 2 controllers en alles.
Wat?
Niet te geloven.
Wow,
ik ben er echt heel blij mee.
Heel vet.
Dus ik heb ook mijn liefde voor de GameCube een beetje herontdekt.
Ik wou dat zeggen. En het is alleen maar preservatie weer, hè?
Weliswaar
bij jou thuis.
Het is wel een valkuil waar je in valt. Ja.
Snap ik, ja. Nou, over preservatie gesproken. We hebben natuurlijk vorige week over Yuzu gehad en dat die even flink te grazen zijn genomen door Nintendo. Die moesten een boete betalen van $2,4 miljoen en min of meer stoppen met hun emulator. Nu is er dus een nieuwe emulator genaamd Suyu. En die gaat wel door. En zij willen op 3 manieren eigenlijk voorkomen wat er met Yuzu is gebeurd. Ze zeggen, om juridische actie tegen te gaan, wordt er ten eerste geen geld verdiend aan het project, waar Yuzu wel geld ophaalde via Patreon. Ook zullen er geen gidsen worden gemaakt die uitleggen hoe je illegaal games kunt spelen via de emulator. En daarnaast zullen ze elke vorm van piraterij en discussie erover verwijderen in bijvoorbeeld hun Discord.
Oké.
Interesting. Hoe kijk jij aan naar het emuleren tegen het emuleren van Switch games?
Oké, dus emulatie is een breder begrip dan alleen piraterij. En ik denk dat de belangrijkste scheiding is die Suju nu probeert heel duidelijk expliciet vooraan te zetten.
Ja.
Het gaat niet om piraterij. Emulatie aan zich zie ik als een vorm van preservatie. Het is een manier om te zorgen dat je begrijpt hoe een systeem werkt en ervoor zorgt dat dat kan gerepliceerd worden voor thuisconsumenten. Het grijze gebied waar we het ook nog steeds over hebben met emulatie, van dat je thuis mag emuleren, is voor nu in de wet, zowel in Europa als in Amerika, en dat is ook nog een belangrijk onderscheid, altijd legaal. Er is geen precedent gezet voor de illegaliteit van emulatie. De verschil daarin zit hem op BIOS gebruik. Dus eigenlijk de onderliggende software die zorgt dat de systeem accuraat kan geëmuleerd worden.
Yeah.
Legaal heb je het recht om je eigen BIOS van je eigen systeem te kopiëren en dat te gebruiken om je games ook digitaal te kopiëren en te preserveren.
Yeah.
In die zin wat Yuzu, Citra en andere emulators doen, was dat volledig legaal en denk ik ook waardevol voor het bestaan en de kennis van die specifieke systemen.
Yeah.
De context eromheen is inderdaad minder vrij. Het gaat om de illegaal verdelen van ROMs, dus eigenlijk de softwarematige kant van de games.
Ja.
Het gaat om manieren waarop je je systeem kan jailbreken en manieren waarop je eigen software kan toevoegen. Dat gaat officieel tegen alle codes en principes in die je afsluit als jij een Nintendo Switch in gebruik neemt, als je een code koopt. En legaal gezien heeft Nintendo daar het volledige recht om tegenop te treden. Maar wat het wel schept is een soort angst rondom het gebruik van emulatie als een gereedschap. En dat is hoe ik, en ook bij mijn werk, Beeld en Geluid, zien we dat emulatie echt een gereedschap is om games te begrijpen en te preserveren voor de toekomst.
Ja.
En wij hebben als instituut natuurlijk een iets andere positie dan jullie als consumenten. Maar we proberen daarmee wel duidelijk te maken van, hey, emulatie is belangrijk. Daar leunt meer op dan alleen dat jij Zelda hypothetisch 3 maanden voor release eerder kan spelen.
Ja. Het is wel een beetje een soort van utopisch beeld wat je hier schetst. Want het is natuurlijk niet het geval dat men er dusdanig respectvol mee omgaat. De meest doorsnee vorm van emulatie zijn mensen die gewoon geen geld willen betalen.
Absoluut. En dat is dus ook.
Ik vind niet dat je dat goed kan praten voor die 1% die zegt het doel heiligt alle middelen, want we willen het preserveren. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. En ik denk ook niet dat dat de drijfveer is geweest van Yuzu om deze, ja, om hun bedrijf te starten. Dat is.
Nee, maar je kan nu niet zeggen dat Yuzu met zijn werk en het onderzoek wat ze hebben gedaan om emulatie toegankelijk te maken van Switch, dat dat niet bijdraagt aan de kennis die we hebben over 10 jaar als de Switch niet meer op de markt verkrijgbaar is. Of
ja, nou ja, dat is
en dat
waar,
is inderdaad utopisch. Daar ben ik het met je eens. Alleen als een archief en vertegenwoordiger van een archief moet ik het lange vooruitbeeldblik hebben.
Ja,
ik moet weten dat over 200 jaar de games die ik nu beveilig in ons archief, die ik zorg dat onderzoekers, academici, gamemakers kunnen spelen en inzien, dat die nog steeds speelbaar zijn. En daarvoor is emulatie een ongelooflijk essentieel onderdeel.
Ja.
Ik zou je nou vertellen, als we kijken naar de andere kant van preservering, er zijn 2 manieren. Er is emulatie en er is hardware preservatie. Stel dat wij een Nintendo Switch hebben, dan is 1 Switch niet voldoende. Dan moeten we er minimaal 2 hebben. Eentje is een preserveringskopie. Die gaat eigenlijk in de vriescel beneden in de depots en mag niet aangeraakt worden, behalve in geval van nood. En een toegangskopie. Die kan je wel gebruiken om games te spelen die in het archief zijn opgenomen. Maar die vergaan met de tijd. Chips vergaan. En wij kijken met de blik van 50 jaar. Over 50 jaar kan niemand meer zomaar even een Switch repareren. Of zijn er niet de technische middelen voor? Dat is kennis die uitsterft op een bepaald moment.
Yeah, right.
We zien het nu met Atari-kasten. We zien het ook met obscuurdere hardware. We zien het met pinballmachines die langzamerhand verdwijnen. En dat is iets waar we echt met emulatie veel concretere en beveiligere stappen voor kunnen nemen. Het is software en games zijn digitaal geboren. Dus het terugbrengen naar digitale vorm en daarin bewaren is naar onze mening de meest optimale manier. En ook binnen de middelen die wij hebben. En dat is ook natuurlijk een verschil. Want weet je, wij zijn niet zelf programmeurs. Wij zijn niet zelf onze emulators aan het maken. Wij leunen op de kennis van mensen die die emulators scheppen. En proberen dat zo legaal mogelijk in te binden binnen de functie die wij hebben als cultureel instituut.
Ja, maar dus even concreet. Jij.
Ja.
Nee, ik vind het super interessant.
Ja, zeker.
Dus jouw taak is het preserveren van onder andere videogames en verschillende media. Maar even concreet, stel jij gaat nu, want je vertelde je bent daar Team Reptile geweest. Jij wil games preserveren die nu uitkomen. Hoe doe je dat dan? Zeg maar, want je vertelde, ik kreeg fysieke exemplaren mee. Maar hoe doe je dat bijvoorbeeld als je hem digitaal moet preserveren?
Ja, bij digitale versies gaan we eigenlijk uit van de meest DRM-vrije manier. Dat is eigenlijk zonder de rechtenbeveiliging.
Ah, ja. Ja.
Een Team Reptile heeft hun games ook op PC uitgebracht. En dan is onze voorkeur altijd de PC-versie. Want die is gewoon iets meer variabel, iets makkelijker in te richten. En ook langer voor de lange termijn te beveiligen.
Ja.
Er zijn weinig games die exclusief op 1 platform tegenwoordig uitkomen. Er zijn er wel een paar. En in die gevallen proberen we echt met de makers een overeenstemming te krijgen dat we de versie kunnen bewaren die zij het meest optimaal vinden. Dus stel een maker heeft een game op de Switch, op de PlayStation en op de Xbox. En die zegt de Switch versie is mijn definitieve versie. Dat moet bewaard worden. Dan gaan wij proberen om daar in ieder geval een toegangscode voor te krijgen. Dan wel een downloadcode. Dan wel een fysiek exemplaar. En dan digitaliseren wij dat exemplaar. Zodat wij eigenlijk onze eigen schijfkopie maken van die game.
Wow, okay.
En dan kunnen we altijd terugverwijzen naar het fysieke object in ons archief.
Ja.
Kijk, dit is deze game. Die hoort bij dat doosje in de kast. Dat is 1-op-1 dezelfde versie. Die kunnen wij preserveren en dus emuleren. En dat geldt ook voor het systeem erachter en alle manieren waarop we dat doen. Bij sommige systemen hebben we partijen die zeggen, hier heb je een systeem wat je mag gebruiken als preserveringskopie. En dat zien wij als de beste manier om dat te beveiligen.
Oh ja.
En dan hebben we eigenlijk een soort goedkeuring van de maker, ga ik niet 100% zeggen. Want het blijft altijd natuurlijk een beetje, of dit moet ik even anders worden. Goedkeuring van de eigenaar van het systeem is natuurlijk, heb je nooit, want we hebben het over een groot conglomeraat, een groot bedrijf. Die kunnen daar niet zomaar op aftekenen.
Nee.
Maar wij kunnen wel op elke mogelijke legale weg met onze rol als cultureel instituut garanderen dat die games veilig zijn.
Oké, ja. En is het niet voor sommige titels heel lastig, omdat we je hebt natuurlijk heel veel titels die afhankelijk zijn van internetconnectie bijvoorbeeld. Ja. Hoe ga je daarmee om?
Ja, dat hangt af van het soort titel. In het geval van games die leunen op permanente servers, hebben we nu een paar voorbeelden waarvoor de maker bij ons langs is geweest en een privé-server heeft ingericht op onze eigen systemen.
Wow.
Zodat we zelf één op één met de server kunnen werken.
Yeah.
Een voorbeeld daarvan is Kamergotchi van Zondag met Lubach van een paar jaar geleden. Ja, ja. Waar een politici kon opvoeden uit een ei en grootbrengen. En die servers zijn offline gehaald, maar de programmeur is bij ons langs geweest, heeft die server weer aangezet en wij kunnen via een privéverbinding die weer openzetten voor mensen die de game willen onderzoeken.
Nice.
Dat is voor online één methode. Wow, de andere methode is met updates en patches over tijd. Omdat wij de lange vooruitblik hebben, komen wij pas aankloppen als de game af is. En bij veel games is dat eigenlijk, nou ja, op een bepaald punt na 2 jaar ontwikkeling weet je wel vrij zeker van, het is klaar, er komen geen extra patches en updates meer uit. Yeah, yeah. We willen de uiteindelijke versie. En dat geeft ons redelijke zekerheid dat het werkt.
Yeah.
Voor games die leunen op een MMO-server. We hebben er wel geteld 1 die we beambiëren, waarvan de MMO-kabel eruit is getrokken. Dan zit je met twee problemen. Aan de ene kant, de server wil je opstarten. Maar wat als je die server opstart? Dan loop je in je eentje door een wereld die ontworpen is voor 1000 spelers tegelijkertijd. Dan geef je al een vertekend beeld van hoe die game eruit moet zien.
Yeah.
En dan proberen we te kijken naar contextmaterialen. Dus videobeelden of recensies of artikelen of foto's en screenshots. En dat geeft eigenlijk een beetje een globaal beeld van wat die game probeerde te ambiëren. En als we dan de server voor 1 persoon aan kunnen zetten, dan is dat mooi. Maar dat is niet waar onze hele archiveringstrategie op leunt.
Ah, dat was 1 guy die een hele mobiele Final Fantasy MMO had gebackupt, toch?
Ja,
dat heeft jaren geduurd of zo en hij is nu eindelijk klaar. Heeft hij uit een van de vage Japanse Final Fantasy MMO voor mobiel uit 2008 of zo, die heeft hij helemaal...
Ja, dat was volgens mij met Japanse telefoons en servers, dacht ik. Of hebben we het dan over iets anders?
Ja, nee, zou kunnen. Ja. Het was redelijk recent.
Ja, en dat is toch ook bizar dat soort games die eigenlijk 2008 denk je, oh, dat was niet zo heel lang geleden. Maar ja, dat is eigenlijk in game archiveringstermen vaak praten we over hiërogliefen. Het is ontcijferen van wat probeerde iemand, wat bedoelde iemand en hoe kun je dat nog levend maken of niet. Een ander voorbeeld waar het een uitdaging voor ons is, we proberen games te archiveren van mobiele flipphones. Dat is een heel andere technologie dan dat we gewend zijn. Ja. En daar kun je niet zomaar weer een servertje voor aanzetten.
Ja.
Waar trekken jullie de grens met het ambiëren te archiveren? Want er is zoveel.
Ja.
Je hebt het nu over mobiele games voor de flipphone.
Ja.
Waarom in godsnaam zou je dat willen preserveren? Wie gaat daar ooit naar kijken op?
Nou, het voordeel is, we hebben 1 hele duidelijke scheidingslijn. We zijn het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Dus we focussen ons op games uit Nederland door Nederlandse makers. Of met een hele duidelijke Nederlandse
link. Dat
haalt al enkele miljoenen games weg. Dus dat ongeveer, is iets beter.
Ja.
Op platformniveau hebben we geen grenzen. Dus het is niet dat we zeggen, we doen alleen consoles. Of we doen alleen arcadekasten. Of we doen alleen pinballmachines. Bij ons geldt alles wat softwarematig als game telt, doet mee. Dus ook applied games. Dus games die voor medische doeleinden zijn ingezet. En daarmee proberen we zo breed mogelijk juist te vatten wat de Nederlandse gamesindustrie defineert en karakteriseert. Dus wat je zegt over die flipphones, ja, waarom zou je dat bewaren? Nou ja, we kunnen het ons nu niet meer voorstellen, maar dat is hoe heel veel mensen begonnen met gamen. Omdat
klopt wel, trouwens.
Advertentie op tv zagen, betaal nu 60 cent en download een Sonic spelletje.
Ja.
En het werkte voor geen meter, maar in die tijd was dat revolutionair. Want
ja joh, balletje. Ken je dat spelletje nog, het balletje?
Dat je zo moest...
Je was gewoon een balletje en dan moest je gewoon door een parcours heen.
Dat met zo'n gyro-ding?
Nee. Oh. Echt 2-4-6.
Bounce 2-4-6
inderdaad.
Ik had Snake.
Ja, Snake ook, bijvoorbeeld.
Iedereen heeft die gespeeld. Hè?
Die heeft vrijwel iedereen gespeeld. Maar
na de inzien, ik ben het met je eens.
De mensen die dat spelen sterven langzaam uit. We waren bezig met een expositie voorbereiden. En ik was games in de kast aan het zetten van Davilex, Nederlandse gamesmaker. En er loopt een meisje van 4 en die kijkt, wat zijn dat? En ik zeg, nou, dat zijn computerspelletjes, videogames. Ze... Komen die in doosjes?
Het is
onvatbaar, maar het begint gewoon langzamerhand een begrip te worden dat games digitaal alleen zijn op je telefoon of op je scherm. En dat daar een hele andere industrie aan zit. Die kennis moet bewaard blijven, omdat je daarvan kan leren hoe zo'n medium verder ontwikkelt.
Ja, super interessant. En de Bones Love podcast, die is ook gearchiveerd.
Ja, zeker.
Ja.
Ontzettend sick. Ja, ik snap het heel goed. Alleen ik vind als ik dan hoor dat... Ja, mensen volop Switch games aan het emuleren zijn gewoon omdat ze zeggen, oh ja, maar de Switch is niet krachtig genoeg.
Exact, ja, en die bravoure die ze dat erbij opbrengen als ze dat vertellen.
Wat het vanochtend
kijk
nog, iemand die zei,
hackerman zijn.
Iemand die zei nog van, hoe moet ik nu deze game emuleren op mijn Steam Deck? En ik denk, ja, maar daar gaat het toch niet om? Ja, je kan het prima spelen op Switch, je hoeft helemaal niet. Je hebt ook helemaal geen recht toch op betere hardware voor een game die
uit
is.
Dat vind ik niet, nee. Nee, het is een beetje alsof je een kind krijgt en dan zegt van... goh, ik had liever gehad dat hij wat sterker was... dan dat je dan een van de buurman steelt.
Ja.
Dat je dan hem naar school gaat sturen onder de naam Bram. En ik denk... is Bram ineens sterk vandaag? Wat een rare stem heeft hij. Ja. Ja, maar dit is omdat mijn Bram is niet sterk genoeg. Ja.
Die plaksnoor kan eraf.
Ja, hey, wacht eens even. Ja. Ja, dat is natuurlijk...
Nee, en ik denk ook heel belangrijk om nog daarop aan te vullen... is dat wij echt... wij proberen de games niet aan te passen. Wij willen echt de games in de pure vorm... zoals de maker heeft bedoeld te bewaren.
Ja, ja,
en emulatie is een benadering daarvan. Je kan nooit 100% hardware nabootsen.
Ja.
Maar je geeft in ieder geval mensen het gevoel... en het idee hoe die game speelde... op de hardware waar het voor ontworpen was. Ja. En dat is voor ons het uitgangspunt.
Ja, nee, ja heel tof, man. Super. Ja, dat is dus iets waar ik zelf wel eens mee zit... met het werk dat ik uitoefen, dat ik af en toe wat voldoening mis... als ik op de bank zit thuis om 7 uur... dat ik denk van, goh, weer de hele week over spelletjes gepraat. Weet je, heel leuk. Het is fantastisch werk. Maar ik mis een stukje voldoening. En dat heb jij wel in je werk. Terwijl je ook met games
werkt. Ja, ik werk gewoon met games.
Ik weet niet dat mogelijk was.
Ik word betaald om te gamen, zeggen we tegen elkaar, denk ik. Maar
ja, klopt, ja.
Het is allemaal een andere vorm. En het laat ook allemaal zien hoe divers dit medium is. En
ja, maar gewoon het idee dat jij ervoor gaat zorgen... dat nou ja, dat jij er onder andere voor zorgt dat games blijven bestaan... en dat die smeedkunst van vroege games niet verloren gaat... is wel heel... ja, dat lijkt me wel voldoening gegeven.
Ja, en het is ook gewoon echt de makers op een voetstuk zetten... want
ja,
dat
precies,
zijn de echte helden die het maken.
Ja.
En die proberen we gewoon zo duidelijk mogelijk te maken. Hey, wat je hebt gemaakt is niet een simpel spelletje voor 7 uur op de bank... maar het is gewoon cultureel erfgoed en dat moet hergebruikt worden.
Ja.
We gaan niet hebben of het kunst is. Dat is niet belangrijk. Kunst kan alles zijn, maar cultureel erfgoed is wat je doorgeeft... aan een volgende generatie. En daaraan bijdragen dat... Ja, dat geeft mij zeker voldoening.
Ja, nou, dat is heel cool. Ja.
Precies. Ja, en ons ook. Wij hebben natuurlijk de expo gehad afgelopen oktober. En waarschijnlijk komt er dit jaar ook weer één. Een beetje in dezelfde lijn. Dus,
is dit een primair? Want ik wist het nog niet. Is dit nou zo'n scoopie?
Wist je het niet?
Net necessarily.
Oh, nou, we zijn ermee bezig in ieder geval. Volgens mij is het nog niet 100%. Maar Martin
Puur 31.
Zei, Puur 31, ja. Ja, laten we doorgaan naar het boomsonderwerp, jongens. Want oké. Pokémon Day kwam eraan. Elk jaar heb je een Pokémon Presents en elk jaar word ik teleurgesteld. Maar
dit jaar wel extreem.
Dit jaar extra teleurgesteld. Want ik dacht op zijn minst krijgen we remakes van Pokémon Black and White. Nu zijn Pokémon Black and White altijd een beetje mijn blinde spot geweest. Want die kwamen uit, nou ja, ik heb hier staan 18 september 2010 in Japan. 4 maart 2011 Europa. Ik las bijna Europa. dat was precies het moment dat ik op de middelbare school zat. En Pokémon niet zo heel cool meer was om te spelen. En er was een nieuwe generatie en die Pokémon spraken. Me niet helemaal aan, dus ik heb een beetje links laten liggen. Maar door de jaren heen ben ik wel de games steeds beter gaan waarderen en heb ik ze als het ware ingehaald. En toen kwam jij op Twitter eigenlijk met een heel mooi draadje over waarom Pokémon Black and White zo bijzonder zijn. Je had het over personaliteit, longevity en diversiteit. Zijn dit de beste Pokémon games volgens jou?
Black and White 2 zijn de beste Pokémon games.
2, oké.
Fight me. Maar,
zo, dat is wel een uitspraak.
Dat,
ja.
Dat durf ik zonder aarzelen te zeggen.
Ja,
en met de jaren heen ben ik er alleen maar meer in gesterkt.
Ja.
Ik begrijp ook heel goed, weet je, het is super persoonlijk voor iedereen die met Pokémon is opgegroeid. Sommige mensen zweren nog steeds bij rood en blauw.
Dat
en
sowieso, dat ja.
Maar heel even, jij hebt ze allemaal gespeeld altijd
allemaal gespeeld,
op het moment dat ze uitkwamen.
Ongeveer op het moment dat ze uitkwamen. Ik kwam iets later in de serie, want ik ben gewoon ietsjes jonger in
dat
die
dat maakt
zin,
jou wel maar... een betrouwbaardere bron dan dat wij zijn. Omdat wij altijd nostalgie erbij zullen hebben.
Ja, en nostalgie heb ik ook tot op een zekere hoogte. Weet je, als je voor mij Fire Red en Leaf Green aanzet, mijn eerste games,
ja, het andere
dan voel ik het in één keer natuurlijk wel.
Klopt.
Maar
ja, precies.
Als je het kijkt in de context van de franchise, zijn Black and White en Black and White 2.
Ja.
Ik wissel ze een beetje tussendoor, maar zie het als een geheel. Maar Black and White 2 is eigenlijk de piek van wat Game Freak kon met Pokémon. Het is eigenlijk alle motoren die op volle kracht laten zien over elk aspect waarom Pokémon zo sterk is en waarom de mensen die daar op dat moment al bijna 10, 20 jaar, 15 jaar aan werkten, lieten zien dit is wat we kunnen, dit is wie we zijn, dit is eigenlijk het... Als we moeten stoppen, is dit het hoogtepunt.
Ja.
En dat hebben ze eigenlijk nooit meer geëvenaard, in mijn mening.
Ja, je ziet heel erg dat de DS heeft veruit de meeste Pokémon mainline RPG's van elk systeem. Ze kwamen met Diamond and Pearl. Vond ik hele leuke games. Platinum, duidelijke verbetering. Ook als je kijkt naar het tempo. Pokémon Heart Gold, Soul Silver. Wat mij betreft de piek van wat je van Pokémon kan spelen. Ook een stukje nostalgie, maar ook gewoon een stukje identiteit. En toen gingen ze er nog eentje maken, want de 3DS was er gewoon nog niet. En toen dachten ze, oké, laten we gewoon een aantal hele gedurfde aspecten aanpassen. Ze hebben ook, ik weet niet of het bij deze game was, maar ze hebben ooit nog wel eens gepraat over, misschien kun je meer dan 6 Pokémon meenemen en zo. Dat was ook ooit een ding. Maar dat zie je heel erg aan Pokémon Black and White. Ze hebben zulke gedurfde dingen gedaan ten opzichte van de games die ervoor grotendeels kwamen en die erna kwamen. Het zijn hele verdelende Pokémon games, zeker toen. En ik denk dat de belangrijkste factor daarin is dat je gedwongen wordt om de nieuwe generatie te gebruiken. Er zijn 156 nieuwe Pokémon.
En het helpt er niet bij dat die koffer die achterlijke Pokémon op de voorkant hebben. Die Palkia en Dialga, dat vind ik echt misbaksels.
Zekrom en Reshiram?
Zijn het Zekrom en Reshiram? Waar zijn
de zwarte
Palkia en Dialga?
Ik bedoel die gasten, ja.
Ja, ja.
Wat een misbaksels van de Pokémon, vind ik nog steeds trouwens. Ja, sorry, er zijn een paar.
Ze zijn wat minder geweest, gedetailleerd. Man. Ze zijn heel erg zwart en heel erg wit.
Het is dat ook weg van
grappig, want ik vind ze misschien in die zin.
Wacht even, hoe heten die mannen nou?
Zekrom en Reshiram.
Oh, Zekrom. Ja, ja.
Maar ik denk niet dat ze minder gedetailleerd zijn. Ik denk dat ze misschien een beetje overgedetailleerd zijn.
En ja, maar sorry, dit zijn toch geen Pokémon? Gaan we toch Metabots kijken als je dit wil zien?
Nou, goed. Het doet me een beetje denken aan de Transformers uit de Michael Bay films.
Begon allemaal bij Dialga en Palkia. Daar zijn ze een beetje de mist in gegaan. Ze zijn een beetje te veel afgestapt van het organische. En dat vond ik als kind nog veel erger dan dat ik dat nu vind.
Grappig.
Ik had zoiets van, ja, dit heeft toch helemaal niks meer te maken met de diertjes Pokémon?
Ik weet het niet. Ik had vooral bij deze generatie dat het speelt zich natuurlijk af in Unova.
Wat wel een hele leuke region is.
Hele leuke region, ja, grofweg gebaseerd op New York. Veel Amerikaanse invloeden. En de Pokémon ontwerpen zelf zijn ook iets minder van dieren afgestapt, maar ook steeds meer op objecten en steeds wat gekker. En dat, dat schrok mij een beetje af destijds of zo.
Grappig, want ik kijk naar Pokémon als serie aan zich en de invloed op niet dieren, maar objecten en wezens zie je ook in de eerste en tweede generaties. Als je kijkt naar Magnemite, als je kijkt naar Muk, naar een Ditto. We hebben 3 blubber Pokémon in de eerste generatie.
Absoluut.
En dan gaan we klagen over een vuilniszak. Ja. Dat vind ik dan ook weer een beetje cool.
Nee, maar Muk is duidelijk nog wel een organisch beest. Het is een organisme nog steeds.
Omdat er oogjes op zitten en dat hangt?
Nee, het bestaat uit slijm en het beweegt. Dus het
ik ben het ermee eens dat
Magnemite ben ik wel met je
eens. Ik denk wel in elke zin dat je van elke Pokémon generatie een paar zwarte schapen kan aanwijzen. En dat is in een generatie die 156 nieuwe introduceert. En dat aantal hebben we nooit geëvenaard sinds Red and Blue hadden er 151. Yeah. Dat is gewoon een enorme lading aan Pokémon.
Yeah.
Dus de zwakkere designs, voor zover er die kan aanwijzen, mm-hmm, zijn wat aanweziger voor veel mensen.
Ja.
Ik persoonlijk ben ze door de jaren heen meer gaan waarderen omdat ze heel erg opvallen. Ik denk dat juist de gedurfdheid die je net al noemde heel erg naar voren komt in ook de ontwerpkeuzes.
Ja.
Ik heb een vriend die is compleet haat aan alles wat Vanillish line is. Dus de ijskoon Pokémon. En tot op een zekere hoogte snap ik die. Maar ik denk ook van er zijn ergere voorbeelden waarvan ik ook lijnen van Pokémon zie van het is hetzelfde rupsje, maar die wordt wat groter.
Yeah.
En ik snap dat organisch aanvoelt. Maar tegelijkertijd denk ik ook van ik heb juist af en toe een beetje die spice nodig om de designs die ik echt leuk vind meer te waarderen.
Yeah.
Ja, maar ja, nou ja, goed. Ja.
Ik heb
ze
lijst
er
voor
even bijgepakt. Want ik herken ze allemaal, weet je. Ik heb denk ik van 4 tot 7 ben ik eruit gestapt. En daarna ben ik weer volledig nerd erop gegaan.
Yeah.
Dus ik herken ze allemaal wel. Maar ik had opvallend genoeg bijna van geen enkele het idee dat deze uit Black and White kwamen. Ik vind het ook de zwakste starter line-up, als ik er zo naar kijk.
Hmm.
Ik heb Oshawa dat wel geëindigd gevonden, weet je. Maar wat doe ik met Tepic en Sceptile, heet die guy ook alweer.
Snivy.
Emboar.
Ik vind de starters op zich wel cool. Het is wat mij vooral opvalt is, als je dan
die Tinkatink is hier ook van, ja.
Tinkatink. Als je dan die keuze maakt om mensen te beperken tot de nieuwe generatie, heb je een zekere mate van opvulling nodig. Dat heb je in elke Pokémon-game, maar hier denk ik meer.
Je had niet Among Us hoeven maken. Dat had niet gehoeven.
Nee,
je had Among Us eruit kunnen halen.
Maar Voltorb is ook een Pokéball.
Ja, maar dat is geen Among Us. Voltorb is een Pokéball.
Nee, maar wat ik al zeggen, je hebt in het begingebied heb je altijd de vogel-Pokémon en heb je nu hier een Rattata-achtige Pokémon. Ja.
Het was ook origineel ingestoken als een complete refresh van de nieuwe generatie spelers. Van, ja, ja, je ziet equivalenten van elke eerste generatie Pokémon terug in deze designs.
Ja, ja.
Maar ik vind dan ook wel weer dat er genoeg verfrissende ideeën tussen zitten dat ik denk van, oh, dat is niet de Diglett of oh, dat is niet de Hitmonchan.
Nee, dat is ook niet heel gek als je een embryo Pokémon maakt, Willem.
Maar los
is ook dat deze, is Mew ook, hè?
Is Mew een embryo? Nee, Mew is gewoon de ultimate gen, toch? Hij is...
Ja, maar ook geïnspireerd op een embryo.
Waarom weer?
Want het is mother of all Pokémon.
Het is wel de mother of all Pokémon.
En het heeft die roze staart met dat lange sliertje.
Hij heeft geen navelstreng. Die vast eraan hangt.
Ja, dat is een andere Pokémon.
Nee,
dat is
Musharna.
Dat is Musharna. Dat is
maar Musharna hebben ze dan de insteek genomen dat het gaat om dromen. En de navelstreng idee is heel logisch. Maar ik vind het dan ook wel weer werken dat het juist gaat om wat die Pokémon doet in deze specifieke wereld. En ook het haakje naar de Dream World mechanic die ze hebben.
Klopt.
Ja, nee, absoluut.
Maar oké, los van de Pokémon. Wat maken...
Los van de Pokémon. Ik ben nog helemaal niet klaar. We hebben ook nog Girder.
Nee, stop nou. Oh. Wat maken Black and White voor jou zulke bijzondere games? Zeg maar,
ja, dat moet
toch
Conkeldurr zijn?
Het zijn RPG's. Het zijn niet Pokémon games in die zin. Je kan bij Black and White eigenlijk heel erg goed het verhaal doorspelen vanwege het verhaal aan zich.
Ja.
En in die zin verandert de game in een Pokémon RPG met enorm veel mogelijke party members.
Ja.
En door die 156 nieuwe Pokémon is er vrijwel elke keer een nieuw team samen te stellen.
Ja.
Elke keer als ik de games opnieuw doorspeel, wat ik denk elk jaar om het jaar wel doe, stel ik een compleet nieuwe party samen van andere combinaties, van andere typings, om mezelf uit te dagen. Ook om de starters te ditchen, want ik ben heel erg van, ik doe de eerste ronde met een starter begonnen, en daarna nooit meer. En dat geeft gewoon een soort frisheid aan deze line-up en dit verhaal eromheen. Ik denk dat het ook een hele slimme insteek was om het thematisch te laten gaan over idealen en waarheid. En eigenlijk dat geeft Pokémon een soort volwassenheid die tot dat moment zelden naar voren kwam.
Ja.
Ik zou argumenteren, in Platinum zie je het een beetje terug met hoe Team Galactic wordt uitgelicht. Maar dat zie je vooral in Platinum en niet in Diamond and Pearl.
Nee.
En ik denk dat Black and White zich daarin heel erg goed weet te onderscheiden als een terugkerende RPG. Als een spel wat je opnieuw kan spelen, wat je uitnodigt om die wereld opnieuw te verkennen.
Maar wat maakt die replayability dan zo hoog voor jou? Dat kan niet alleen de bad guys zijn, toch?
Nee, het zijn zeker niet alleen de bad guys. Ik denk de combinatie van de verfijning van het battle systeem wat in Gen 4 al enorm werd opgewaardeerd met de split tussen fysieke aanvallen en speciale aanvallen.
Ja, ja, ja.
Maar daarbovenop nog een schepje met de abilities, hidden abilities met name, waardoor je echt kan variëren in stijl. De Pokémon leven. Ik vind ze statisch in voorgaande generaties, maar hier door de animatie en de detail van verschillende bewegingen.
Dikke tip, ook even door die video die jij deelde van New Frame Plus. Die had ik al een keer gezien. Die zal ik even linken in de beschrijving. Kijk die mensen, dat is een hele mooie analyse van hoe de animaties in Pokémon games zijn geëvolueerd. En ook waarom Black and White echt zo leeft inderdaad, zo bewegelijk is.
En het zorgt ervoor dat ze die levendigheid kunnen overbrengen in andere aspecten van de game. Waardoor je bijvoorbeeld, als je met personages praat, je veel meer die emotie voelt.
Ja.
Je hebt kleine cutscenes tussendoor waarin je communiceert via een soort beltelefoon. Wat heel raar aanvoelt, maar tegelijkertijd ook heel logisch valt in die Pokémon-wereld. En op ieder niveau voel je in die game dat het groots is opgezet. Het moet echt een sprong vooruit zijn, een generationele sprong tussen 4 en 5.
Ja.
En ik denk dat het daarom ook voor mij lastig is om terug te gaan naar een generatie als 4, waarbij je toch die statischheid voelt, maar ook de manier waarop de personages onderwerpen serieus nemen of ermee bezig gaan of de manier waarop battles aanvoelen. De level cap ligt heel hoog. Dus je moet ook echt wel een beetje strategisch dat systeem gaan leren. En Black and White 2 met name bouwt daar continu op voor.
Is Black and White in jouw optiek dan een van de moeilijkere Pokémon games?
Ja, ik denk het wel. Met name omdat de sterkere Pokémon aan het einde behoorlijk gruwelijk zijn. Hydreigon is een berucht voorbeeld van Gatsis.
Oh, die komt er ook uit deze generatie? Okay. Okay, plus één.
Cynthia wordt altijd als de peak queen bestouwd van battling. Geef ik er helemaal. Maar Gatsis en Iris staan daar best wel nauw voor mij bij. En ook de andere Elite Four members hebben gewoon een hele duidelijke afbakening en persoonlijkheid, waardoor er veel meer gevarieerd wordt in hun teamsamenstellingen.
Ja, cool.
En
nou, dat spreekt me dus wel weer heel erg aan.
En als je echt all the way wil gaan, in Black and White 2 zit de Pokémon World Tournament. En dat is eigenlijk een soort... De Battle Frontier keert niet terug. En veel mensen vinden dat een gemist. Maar Pokémon World Tournament is veel beter. In principe voor mensen die het niet kennen, je battelt tegen alle gymleaders in een bracket format van een bepaalde regio. Dus je gaat eerst Kanto af, dan Johto, dan Hoenn. En dan kom je uiteindelijk bij de champion bracket. En kun je eerdere champions aanvallen. Dan is er een roulette bracket volgens mij. Met meerdere characters van verschillende series. En het zorgt ervoor dat die level cap echt heel hoog wordt. Wat en dat je bijna competitief kan battelen in een mainline game als singleplayer.
Ja, ik ga Mega Man spelen, jongens.
Oké.
Okay. Het is enige we kunnen stoppen. Gespeeld, hè?
Het is gelukt. Dank je wel. Tot de volgende.
Nee, maar wat ik interessant vind is dat...
Ik had het niet verwacht op voorhand.
Er waren natuurlijk al online battles. Dat werd in de DS een ding. Maar ja, voor mijn gevoel werd het vanaf de 3DS nog een stuk groter. En dat is misschien een van de redenen geweest waarom ze deze game zo vol hebben gestopt met features. Want er zitten nog veel meer van dit soort endgame content dingen in. Of andere mogelijkheden buiten het mainline verhaal. Je hebt de White Forest en de Black City, afhankelijk van welke versie je hebt. Je hebt allerlei gevechten, onder andere met Cynthia. Er zijn ruïnes die je kan verkennen. Je hebt totale nieuwe routes die er beschikbaar komen.
Black and White 2 heeft een roguelike mode. Ja. Ik weet niet of jullie dit weten, maar er is letterlijk een dungeon crawler in de plek waar White Forest en Black City zitten in Black and White 2. Dat waar je doorheen gaat, waardoor je trainers moet battelen. Ze geven je een indicatie welke trainer je moet battelen om de deur te openen om naar de endboss te gaan. En je gaat steeds een level dieper.
Ja.
En mensen, het zit heel erg in de postgame, maar die postgame duurt uren. Het is bijna de dubbele hoeveelheid content van de main game. Zeker in de huidige spellen waarbij de postgame content of als DLC wordt verkocht, of eigenlijk is hier is de online battle facility veel plezier.
Precies, voelt
het iets als waar ze echt alle energie in hebben gestoken om te zorgen van blijf dit spelen, heb er veel plezier mee. Neem het mee naar de 3DS als die eenmaal uit is in de gedachte
ook
van die
dat,
tijd.
Ik denk dat Pokémon Black and White en 2 voor een tijd te goed waren voor de gemiddelde Pokémon speler. En ik denk dat hij daarom niet zo wordt gewaardeerd door de gemiddelde persoon. En ik was een van die
gemiddelde
mensen.
Persoon is ons eigen persoon. En dat is ongeveer onze leeftijd. En onze leeftijd is ongeveer afgehaakt hier.
Ja. Daarvoor. Voor mij kwam het precies op een punt waarop ik Pokémon niet zo cool meer vond.
Nee, precies. Dat bedoel ik. Dat is precies die... Ik weet niet... Jij bent misschien wel iets jonger.
Ik ben iets jonger, denk ik. Maar
je bent ook gewoon doorgegaan.
Oh, wacht. We gaan leeftijd raden.
Oh, gaan we leeftijd raden?
Hoe oud is Cody?
34.
Oh, nee.
Ah, kut.
30. You're close.
Hoe oud ben ik?
32.
28.
Ah, ik 27. Dus okay,
dat valt allemaal reuze.
We vallen allemaal een beetje binnen dezelfde leeftijdscategorie, denk ik. Ja. Maar,
maar goed, wat er dan misschien mee te maken hebt, is dat mijn
sociale kring bleef het spelen. Ik denk dat ook
exact. Ik wilde net gaan zeggen, mijn vriendengroep was al lang Call of Duty en CSGO.
Ja, dat had ik ook een beetje.
En wat doe ik dan? Ga ik dan in mijn eentje Pokémon spelen met mijn knuffeltjes om me heen? Of ga ik dan ook heel cool mensen neerschieten op het internet?
Maar,
dan ga ik het tweede doen.
Als je nu kijkt naar Pokémon, is het zo toegankelijk, weet je wel. Mm-hmm. En Black and White waren wat dat betreft best wel hardcore. En ik denk dat zag je ook heel duidelijk in X en Y. Die marketing zat vol met generatie 1 dingen. Je kreeg bijna helemaal aan het begin van die game kon je een starter krijgen van Gen 1.
Oh ja,
Mega Evolutions. Dat voor de oude Pokémon, want dan voelen ze fris aan.
Precies,
Charizard heeft niet één, maar twee versies. Ik heb een persoonlijke aversie tegen Charizard. Maar dat is ook gewoon heel erg... Bij X en Y hebben ze zo de andere kant op gestuurd. En ook heel erg gekeken naar...
Waarom heb je die persoonlijke... Ik kan het niet zomaar...
Het is niet een draak. Het is een hagedis die altijd in de fik staat. Waarom vinden we dat helemaal cool?
Ja, het is wel mijn favoriete Pokémon, eerlijk gezegd.
Dat hij een rolletje had in de anime. En respect, iedereen heeft favoriete Pokémon. Mijn favoriet is Excadrill.
Excadrill.
Stilte. Dankjewel.
Excadrill.
Is dat die mol Pokémon?
Is de mol met de
metalen. Oh, maar die is cool.
Die is super sterk.
En die is super cool. Hij is super sterk.
Is dat van deze generatie?
Geef hem Swords Dance en drill run met een Razor Claw voor crit damage. En je swipe die hele game door.
Deze guy is cool, man.
Die guy is cool. Ja, is cool. En ik heb hem ook door. Black and White is hij mijn favoriet geworden. Want hij heeft me elke gym gewoon doorgeloodst. Dat is echt een persoonlijk attachment.
Wat natuurlijk ook uniek is aan Black and White. Sowieso vind ik het heel cool dat de wereld en de personages heel divers zijn. Dat wil ik ook nog even noemen. Veel verschillende soorten mensen, veel huidskleuren, steden. Maar je komt heel snel ook een woestijn tegen.
Oh, Barnyard en Beecher.
Wat ook een uitzondering is. Maar dat zijn ook de enige games die een echt vervolg kregen.
Ja.
En een van de grootste veranderingen daarin is natuurlijk dat je wel oude Pokémon hebt tijdens de main game.
Want in heel Black and White is de oude Dex, de National Dex, is er niet.
In je postgame opent de wereld op en kun je oudere Pokémon terugvinden.
Alles?
Dus ze zijn
sommige?
Er is wel een selectie. En
waarom deden we dan allemaal zo moeilijk bij Gen 8 dat een ding werd?
Omdat dat Dat was dus fans moeilijk houden van moeilijk doen.
Ja, nee,
de National Dex bestond wel in Black and White. Dus je kon wel oude, andere generaties importeren in die game.
Right. De National Dex bestond Gen 8 wel kon en daar niet meer.
Okay, dat is officieel het echte verschil.
Okay, dan ben ik weer
wat Black and White 2 inderdaad interessant maakt, is dat ze wel dus vanaf het begin de mogelijkheid geven om die oude Pokémon toe te voegen. En dat maakt voor een hele vette mix van oud en nieuw. Het is niet route 1 Pikachu, route 2 Charizard. Yeah. Sterker nog, Black and White is de enige Pokémon game waar je niet een Pikachu kan vinden.
Ah, ja.
Dat is ook wel een gewaagde keuze in die zin.
Yeah.
Maar Black and White 2, op de tweede route, kun je een Riolu vinden. En ik kan je niet vertellen hoe leuk het is om een Lucario te starten in een Pokémon game en daarmee verder te gaan.
Yeah.
Maar dat houdt ook een beetje, het Black and White overbrugt de gebrekken die mensen hadden in Black and White 1, dus Black and White 2 overbrugt dat. En voeg daar nog eens een extra laag aan die van toe. En dat vind ik heel cool.
Ja.
Om ook een beetje die oude mensen, oudere spelers tegemoet te komen.
Ja.
En ik denk dat het feit dat er een 2 in de titel zit, gewoon heel veel mensen heeft afgeschrikt. Van, oké, Black and White niet geprobeerd. 2 is een direct vervolg, wat raar. Maar het voegt echt wel toe. Sterker nog, als je de originele cartridges hebt en je doet een save data transfer, krijg je extra story momenten met je originele character in deel 2.
Yeah.
En kun je ook een hard mode en een easy mode unlocken in de game.
Een hard mode
waarin dus
wist je dat niet?
Ja,
tuurlijk niet.
Tegenstanders, trainers krijgen hogere levels en jij krijgt minder XP, is volgens mij de verdeling.
Fantastisch.
En in de beginfase is het daadwerkelijk harder. Voor mensen wordt het later dan wel weer een beetje vergelijkbaar. Maar daarvoor moet je ruilen in principe met iemand die White 2 heeft of Black 2 heeft. Want er zitten bepaalde sleutels die je alleen kunt overdragen.
Het is een bizarre keuze ook dat zo verstopt zit. Maak het 100%. Gewoon, als je de game opstart, een optie, weet je.
Ja.
Geef gewoon, als je een kind bent, dat je een easy mode hebt en als je echt een veteraan bent, iets moeilijkers wil, geef dan een hard mode. Ik snap het niet.
Ik heb een kopie van Black 2 en White 2, puur met een easy mode en een hard mode. Als iemand ooit zegt, ik wil de hard mode starten, dan kan ik hem direct overgeven aan iemand anders. Want ik weet hoe graag mensen dat een keer willen proberen.
Ja, dat is alleen maar de moeite waard.
Maar
wacht, ik heb nog even een vraag die hierop aansluit. Je zei net Black White 2, Black White 1. Dat schrikt mensen af, want je denkt dat je eerst 1 moet spelen.
Ja, dat nu direct was mijn vraag.
Hey, had je die vraag ook?
Ja.
Synergy Box.
Hell yeah.
Moet ik nou dan 2 of 1 spelen? Want ik ga er 1 spelen. Nee, dat is niet waar. Maar ik wil
als je echt zegt van ik ga er 1 spelen en het verhaal is, weet je, uiteindelijk blijft het een Pokémon verhaal. Ik ga niet doen dat dit een Chrono Trigger niveau van storytelling is.
Het is relatief interessant.
Relatief interessant. Interessanter dan gewoonlijk.
Ja.
Black and White 2 is voor de gameplay ervaring absoluut de aanrader. Ik denk dat je er meer plezier aan beleeft met hoe de wereld is opgebouwd, met welke Pokémon je kan vinden. Zeker als je hier al een kruislijst hebt van alle Pokémon die je niet leuk vindt.
Ik ben inmiddels wel een beetje bekomen erop. Er zitten wel een paar bij die ik heel tof vind.
Golurk
en die ik niet
zit
wist.
Er ook in.
Golurk, ja, maar ook Stunfisk is fucking goated.
Ja.
Axiolijn zit erin. Ja. Dus nou goed, anyway.
Dus als je echt besluit om 1 game te spelen, Black and White 2 is mijn game of choice. En dan White 2 in het bijzonder, want dat is volgens mij degene die je de hard mode geeft. Als je ruilt, en dat heeft ook nog met White Forest te maken, die is wat leuker dan Black City.
Ah, ja.
Dus als je echt moet kiezen, White 2, that's the game.
Nou, ik heb ze allebei thuis liggen, dus dat is geen probleem.
Als afsluiter.
Scraggy zit erin.
Scraggy.
Scraggy is echt een van mijn favoriete Pokémon ooit.
Ik vind dat hij zijn broek zo ophoudt.
Hip-hop boy.
Ja, love him. Hij is echt gay. Je hebt ook zo'n mini filmpje van hem, zo'n short dat hij in de trein zit. Kennen jullie die?
Ja, die heb ik rustig gezien.
Fantastisch. Een soort van zwart-wit Disney jaren 60, 80.
Oh, ja, volgens mij
Fenia.
Willen we een remake van deze game?
Nou ja, dat had ik wel chill gevonden. maar
ik zie...
Het is niet echt mijn mening die mensen nu willen horen, denk ik.
Ik kijk nu naar de Ilka remake natuurlijk van Burnt Diamond Shining Pearl. Wat ik wel gewoon hele chille games vind om op de Switch te hebben. Omdat het echt de oude gameplay beat zonder alle hoepels waar je doorheen hoeft te springen. Maar ja, dan zie ik die grafische stijl van Black and White. En dan is het bijna zonde om dat op deze manier te remake.
Kijk, Black and White 2 hebben niet een Black and White hebben geen remake nodig.
Okay,
als jij die games direct zou porten naar de Switch zoals ze zijn, dan ben je er. Mensen vinden dat top. Het zou een eerste keer zijn voor Pokémon dat ze het op zo'n directe manier zouden doen.
Yeah.
Ik speel de games nu op de DS Lite door en die games zien er ook nog heel, heel mooi uit op een originele hardware. Wat ik denk is dat ik ben blij dat ze buiten schot zijn gebleven. Want inderdaad, Ilka en Brilliant Diamond Shining Pearl waren niet mijn games. Gewoon visueel niet, maar ook stilistisch een paar keuzes waar ik het niet mee eens ben. En met de hoeveelheid content die Black and White hebben, ben ik bang dat er dan toch een hoop verloren gaat.
Ja.
Tegelijkertijd, we zien een game als Octopath Traveler met de HD 2D engine.
Ja, dat is wat we allemaal willen.
En dat sluit zo nou aan op wat die game zo onderscheidend maakt. Dat als Pokémon echt opnieuw wil laten zien, kijk, we kunnen het. We hebben dat talent in huis nog steeds die animatie met sprites kunnen doen. Dan zou ik die weg inslaan.
Ja.
Maar deze games zijn ook in mijn optiek, als je ze kan spelen, op een toegankelijke manier goed genoeg om zo bewaard te blijven.
Ja. Ja, ja. Ze hebben net Pokémon Works gestart trouwens, de Pokémon Company. Het is een dochteronderneming in hetzelfde gebouw als Ilka. Ja. Dus er wordt nu een beetje vermoed dat zij over de remakes gaan. Maar ja, dat is...
Nou, maar doe dan die 2,5... Ja, daar roepen wij ook al jaren om natuurlijk, om die 2,5 versies. Maar dat is ook interessant aan Pokémon. Ik vind, jij zegt Black and White staat nog als een huis, kan je nog steeds prima spelen. Ik vind dat voor nauwelijks alles, bijna alles gelden. Ik vind als je roept dat Red and Blue nog steeds net zo fijn zijn te spelen, dat je een klein beetje pretentieus bent.
Nee, dan klets je uit je nek.
Ja, dan klets
maar
je uit je nek.
Voor Black and White en Black and White 2 durf ik dat wel hardop te zeggen.
Ja, maar vanaf Ruby vind ik dat ook gewoon.
Ja, dat
ik denk,
kan zeker.
Ik denk dat je dan, als je dan omhoog gaat vanaf Ruby tot Black and White 2, dan denk ik dat het origineel gewoon volstaat.
En het is ook gewoon dat ze nooit opnieuw zijn uitgebracht. Weet je, het zijn games die heel erg hoge marktwaarde hebben als je op tweedehands winkels kijkt, omdat ze gewoon zo obscuur zijn gebleven en nu er een beetje een golf ontstaat van, wacht eens even, ze deden hier iets heel bijzonders.
Ja.
Dat mis je een beetje. En wat ik ook mis zijn de online servers. Er was een heel groot online component wat niet alleen battling was, maar ook Global Link. Je kon je Pokémon naar bed sturen en dan op een computer, op een website zich snoepjes geven en daarmee speciale abilities en items krijgen.
Helemaal crazy.
Dit zijn echt nu 5 games van Pokémon die ze zouden maken.
Het is compleet verloren gegaan. En dat is iets, eigenlijk een voorloper van Sleep misschien zou kunnen.
Ja, precies. Dat bedoel ik. Dat zijn allemaal losse gamepjes nu.
En ik zou dat ook weer tot leven willen zien. En dat zou je misschien wel daarvoor kunnen inrichten als je het bouwt zoals het is. Ja. Maar tijd zal het zeggen. Ik denk dat we het moeten afwachten. Aan de andere kant, als we nu 10 jaar later een vervolg krijgen op X en Y, geef mij over 10 jaar maar een vervolg op Black and White 2 en dan ben ik helemaal happy.
Black and White 3, dat is
Black and White 3,
awesome.
Let's go.
Ja, we moeten nog eerst maar eens kijken hoe Pokémon ZA gaat worden. Pokémon Legends CA. Ik ben heel benieuwd wat ze daar
over te zeggen.
Legends is denk ik in mijn top 5 favoriete games.
Eens.
Dat deed oprecht nieuwe dingen.
Ja, Legends
en ook
is vet.
Waarvan ik voelde van, ik ben niet gebonden aan wat de serie eerst moet zijn. En dat liet het zo vers voelen. Grootste nadeel van Legends. Het speelde zich af, het was 3 maanden na Brilliant Diamond, Shining Pearl.
Klopt,
dus de hele dex had je al gezien, behalve de nieuwe regionale
varianten.
Dat
is een rare keuze,
En dat voelde een beetje als een gemiste kans. Want daardoor was alles van, oh, ik heb deze party al gehad of ik heb deze combinaties al gezien.
Ja.
Dus ik hoop met ZA dat die afstand wat beter voelt.
Ja, ja. Absoluut. Cool.
Ik vind het toch grappig dat toen Arceus uitkwam, dat men zo ontzettend aan het haten was. En dat ik mijn reviews geef en ik kwam volgens mij met een 8,5 of zo. En ik dacht van, daar zit ik nog bescheiden. Hè? Want
ik heb hem
tegen de 9 aan in mijn hoofd.
8,5 of iets hoger.
Uitgelachen dat we werden. Hey, wat een technisch debakel. En iedereen vond dat.
Ja.
Behalve wij. En nu de tijd voordat en je spreekt wat meer mensen die daadwerkelijk iets van de franchise weten. Dat het eigenlijk helemaal niet zo
is. Ik was die game in een vacuüm aan het spelen. Want jij had hem toen nog niet. Toen één vroege code hadden we. En ik zit te spelen en ik denk, ik trap weer tegen een kabel. Ik zit te spelen en ik denk, ligt het aan mij? Of is dit gewoon een goede game?
Ja, dit is toch gewoon
fantastisch. Ik had er niks van verwacht ook.
Nee, het kon 2 kanten op. En het segmenteren van die open wereld in kleine delen. Topkeuze.
Absoluut.
Vrij verkennen. En Pokémon niet hoeft te betten, maar gewoon erachteraan gluipen en een balletje gooien. Ja. Top. Ja, geef mij dat.
Absoluut.
Geef mij een volgend deel. Ik heb er zin in.
Dat vond ik ook wel interessant aan, als we toch wat mechaniek aan onder de loep aan het nemen zijn. Dat vond ik heel erg leuk aan Scarlet and Violet. Wat mij betreft dus een van de slechtste mainline games is. Maar ik vond die auto battle systeem wel heel geinig. Dat je ze voor je uit kon laten lopen met R2. Ik praat altijd in PlayStation termen als het over knopjes hebben. Zodat niemand in de war kan raken.
Ja,
dat je daarmee minder XP krijgt. Hè? 1/3 was het misschien wel. Maar je hoeft niet altijd die animatie in het gevecht aan te gaan. Dat werkte voor mij ontzettend goed.
Maar sowieso. Echt heel leuk. Moderne Pokémon games hebben best wel slimme oplossingen, vind ik, voor bepaalde dingen. Best wel leuke features. Het is gewoon heel erg hit or miss. En wat je in Black and White bijvoorbeeld nog wel hebt, dat hele levendige, je gaat van stad naar stad en er is overal wat te verkennen en er dwarrelen blaartjes.
De seizoenen veranderen. Elke stad heeft een identiteit die heel duidelijk is.
Je wil met iedereen even praten, je kan alle huisjes in.
Muziek verandert als je met bepaalde mensen praat die een instrument hebben.
Fantastisch.
En dat past zich aan.
Ja.
Het zijn hele kleine details die ik met de jaren alleen maar meer ben waarderen. En dat verlies je gewoon op een gegeven moment als je kijkt naar de enorme productie wat Scarlet and Violet was en die zichzelf gewoon hapert op het technische vlak. En weet je wat jij zegt inderdaad, voor mij is Pokémon de laatste jaren 2 stappen vooruit, 1 stap achteruit.
Ja.
En bij Legends voelde ik voor het eerst... oh, hey, hier gaan we minder hard een stap achteruit dan bij Scarlet and Violet. Ja,
dat
gaf
mij echt hoop.
Tegenviel.
Ja, gaf mij echt hoop. En ik denk ook niet dat Scarlet and Violet zo slecht is als ik het doe laten geloven. Want ik heb er daadwerkelijk wel van genoten. Het is alleen de eerste Pokémon game... misschien niet helemaal eerlijk, maar die ik, als ik nu denk van... hey, ik heb zin in Pokémon, dat ik niet naar de nieuwste grijp op mijn meest toegankelijke systeem.
Nee, daarom ik wil geen
party bouwen. Ik heb andere games voorhand altijd een semi-competitive team gemaakt voor mezelf, omdat ik het leuk vind. In deze game zie ik te veel drempels en te veel... Terwijl dat op quality of life is het helemaal top. Like je kan alles aanpassen, je kan stats aanpassen, helemaal top.
Heel makkelijk.
Maar het hapert als je speelt. Er zit gewoon te veel hiccups dat ik denk, ik heb het niet leuk. Ik heb geen lol in het samenstellen van die team. Ik moet moeite doen om de game te willen opstarten.
Ja. Precies. Dat is wel jammer.
En raar. Zo ben ik ook bij Black and White terechtgekomen. Want ik dacht, ik ga Brilliant Diamond Shining Pearl spelen. Maar ja, die ken ik onderhand ook heel goed. Want ik heb ook nog redelijk recent Platinum gespeeld. Toen dacht ik, nou ja, ik ga Black and White spelen. Want dat is eigenlijk het gevoel waar ik even naar op zoek
ben. Jij bent nu Black and White aan het spelen?
Ja, ik ben hem nu aan het spelen. Ja, ik heb er even een pauze door Final Fantasy. Maar ik ben ermee bezig.
Oh, wat een game.
Dus,
Final Fantasy geeft mij dat, dus, dat Nintendo gevoel. Dat die Pokémon gevoel. Dat je in de stadjes loopt.
Het is heel goed. Ja.
Alles leeft. Ja. En je wil met iedereen praten. Er is interactie. Ik ben invested in alles.
Er zijn zoveel zijmodus waar je niet een uur in hoeft te besteden, maar je kan het wel doen.
Je kan het wel doen.
Black and White doet dat ook een beetje met musicals.
Ik moet wel Black and White gaan spelen nu eigenlijk.
Nu moet je wel, Cody.
Ja, ik zit
we hebben de Final Fantasy vergelijking gemaakt, we hebben hem.
Heel alweer, inderdaad, dat is vorige week. Jij zei net top 5, Willem. Ik wil heel graag dit jaar een top 5 Pokémon games maken. Dus,
ja, dan ben je bij deze voor uitgenodigd.
Als je down bent, dan
heel
gaan we vechten over... denk dat het Heart Gold, Soul Silver of Black and White op 1 wordt.
Dat, ja, wij zijn natuurlijk allebei...
Heart Gold, Soul Silver. Ja. Moeten heel strategisch de derde persoon...
Ik denk dat we een vierde persoon erbij moeten.
Vierde persoon,
moet
ja. Er moet sowieso een vierde persoon bij een panel.
Ja, Luc, dus. Denk ik. Maar die vindt ook...
Nou ja, Luc is wel een goeie.
Die vindt ook Heart Gold, Soul Silver de beste.
Ja, maar die kan je wel hebben, Wim.
Ah, goede argumenten. Ja, cool. Cody moet zo vandoor, dus...
Ja, dat is ook zo.
Ik denk dit hem was. Oh, ja.
Ja, nou, ik moet dus wel zeggen wat ik een grappige arc voor mij deed. Want ik ging er echt in... Ik begrijp... Black and White. En ik heb er altijd respect voor die game. Omdat ik van heel veel mensen hoor dat het een verhaal heeft. En dat het de Pokémon in een daglicht zegt waarop het eigenlijk een soort slaven zijn. Basically. Dat is wat ik heb gehoord.
Ja.
Dus dat vind ik altijd heel erg tof. De Dex heeft mij altijd ontzettend tegengestaan. Ik ben er meermaals aan begonnen. En elke keer ben ik toch geswitcht naar een andere.
Mm-hmm.
Wel op de DSi. Want dat is altijd mijn voorkeur. Nou, waar kom je dan op uit? Ja, op dezelfde games. Heart Gold en Soul Silver bijvoorbeeld. Maar... Na dit gesprek kijk ik toch iets anders naar die decks. Ook dat je zei van dat het direct een soort van varianten erop zijn. Dat ben ik nu ook gaan zien. Natuurlijk Klink en Klank, of hoe heet die gasten?
Ja, dat zijn de Magnemite.
Dat is vrij duidelijk, natuurlijk. Maar
Drillbur, Excadrill zijn de Diglett en Ductrio. Conkeldurr is de Machamp-lijn.
Ja.
Als je het zo gaat bekijken...
Boefaland is
Solosis
overduidelijk.
Is Abracadabra LXM.
Boefaland is Tauros natuurlijk.
Zeker weten. Ja. Audino is Chansey.
Ja.
Je kan Heatmore is Magmar. Je kan het heel makkelijk één op één trekken.
En die tegengasten met een jassie aan natuurlijk. Gwark en Plark of zo.
Ja, throw en hak, zak.
Throw, ja.
Ja, dus ik ben wel, ik ben om. En dat is toch eigenlijk alles wat we willen.
Dat vind ik een hele mooie arc.
Ja.
Thanks Willem, ik vond het echt super leuk dat je er was.
Ja,
absoluut. Waar kunnen mensen jou volgen als ze jou willen volgen?
Ja, ik ben op Twitter nog steeds actief onder W. Hilhorst. Ook op Blue Sky met dezelfde handle. En ik schrijf voor mezelf voor Nerderland. Dat kan je vinden op nerderland.substack.com. Ik promote het nog niet heel erg, maar ik schrijf daar een nieuwsbrief informeel. Gewoon met dingen die mij boeien. Dus volg me daar.
Super leuk. Ja. Thanks man. En ja, ik hoop dat jullie het een leuke aflevering vonden. Is dat zo? Laat dan even een beoordeling achter in de podcast-apps van Spotify en Apple Podcasts. En volg ons er ook mee op de hoogte van alle afleveringen van Bonus Level. En dan zien we je bij de volgende
Bonus Level!